Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voorganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is, en die was, en die komen zou, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de tweede psalm het zevende vers. Aan Johannes en daarvan het zevende hoofdstuk.
En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden God. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht Naphtali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor den troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op den troon zit en het Lam. En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de kracht en de sterkte, zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen, en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor den troon God, en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op den troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het Lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Laat ons dan overgaan tot de bediening van de heilige doop. En wij lezen nu daartoe het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. De waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet een beloofd en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen onderwijzen. Ouders, wat is hierop uw beide antwoord? Geliefde ouders, gemoogt nu voor de tweede maal voor Gods aangezicht komen. De Heere heeft u wederom verblijd en u dit kindje geschonken. God gaat door zijn kerk te vergaderen. En wij haasten ons naar het grote eindgericht. Wij zijn het immers die leven tussen Christus hemelvaart en tussen zijn wederkomst. Wij verwachten geen ander heilsfeit daar meer tussen. Het eerste heilsfeit en het laatste wat nu komen zal, dat is zijn wederkomst. En dan zal hij, wanneer hij komt, de mensheid door hem opgeroepen uit hun graven, en die dan leven, veranderd zijnde in een punt des tijds, stellen aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. Hij zal diegene stellen aan zijn rechterhand, die hij verkoren heeft, die hij doet naderen uit het aards gedruis, die hier in dit leven zijn heilstem mogen horen. Maar dat zijn ze ook, ouders, die hier in dit leven mogen komen onder het verbond van God. Dat God, terwijl we zijn beeld verloren zijn door de zonde, toch nog enige vonkskens in het hart van onze kinderen heeft overgelaten, dat ze zouden weten: er is een God. En daarop moet ge aansluiten met het woord uw vermaning en met het woord van uw onderwijs. Zult ge dat getrouwelijk doen, ouders, dan zal God uw arbeid zegenen en de Heere geven dat ge daar zelf met uw kinderen deel aan krijgen zult in dit leven, opdat, wanneer straks uw levensdraad wordt afgesneden, en wie weet hoe spoedig, en wij met onze kinderen mogen komen of zullen komen voor Gods troon, wij dan zouden mogen ingaan in de vreugde des Heren, dat dan dat teken des verbonds niet branden zal op onze voorhoofden, en God zijn vinger niet verwijtend naar ons zou uitstrekken en zeggen, terwijl ik u geroepen heb, terwijl ik u betekend en verzegeld heb met het teken van mijn verbond, heb u nochtans mijne niet gehoord, maar heb u het pad des doods lief gehad, ten einde toe. Degen die niet gewild hebben, dat ik koning over hen zijn, breng ze hier, en sla ze voor mijn voeten dood. Wat zou dat vreselijk zijn? Maar hoe heerlijk zou het ook zijn, ouders, als straks deze wereld ineens stort, en als God komt op hemels wolken, dat ge dan zou mogen ingaan in die plaats van eeuwige vreugde en verblijd, eeuwig verblijd met uw kinderen zou mogen wandelen voor de troon van hem, die ook vanavond belooft zijn verbond te zullen bevestigen van geslachten tot geslachten. Ouders, laat dan ook ditmaal de dood ons tot een teken en tot een zegel zijn. Ook voor ons. God predik het ons vanavond. U bent verloren. O mens, het is met u hopeloos. Maar ik heb de weg naar mij, naar God, naar de eeuwige gelukzaligheid geopend in het bloed van het Lam. Kom, als we dan nog onbekeerd zijn en zonder waarachtige hoop reizen naar die grote dag, nu laat u dan toch zaligen. Smeekt God op grond van zijn verbond om zijn ontferming. Pleit met al de kracht die in u is op dat verbond van God. In u is niets. Het hoeft ook niet. Het kan ook niet. Maar in dat verbond is alles wat u nodig in heerlijkheid zou kunnen vervullen. Ouders, denkt u daaraan. Denkt u daaraan ook ten opzichte van uw kinderen. Als u ze straks naar school zendt. Of als ze groter geworden zijn en u ze meebrengt naar de kerk. Zij zijn toch vanavond niet thuisgebleven voor een enkel sneeuwvlokje. Denk erom, het gaat om de eeuwigheid. Het gaat met uw kinderen om wel, eeuwig wel of eeuwig wee. En als God nu zo langmoedig is om ons vanavond te tekenen van zijn verbond te tonen, zullen wij ons dan niet buigen onder die liefde eis van Christus. Kom. Zijn juk is zacht. Leer het uw kinderen dat het juk van Christus zacht is en dat zijn last licht is. En ontbreekt u wijsheid, ontbreekt u moed. Zijt geen zonde gevallen. Wel, we hebben een eeuwig verbond der genade met God. Laat dat uw sterkte, uw stok en uw staf zijn. Laat dat de troost van uw hart zijn in alle wederwaardigheden, in de roepenis en vervolging. Want God zal zijn waarheid niet meer krenken. Hij heeft beloofd dat hij aan ons gedenken zal. En aan ons zaad tot in der eeuwigheid. Gaan we thans over tot de bediening van de heilige doop. En zingen staande na het amen van de doop uit Psalm 134, het derde vers.
Hendrik, ik doop u in de naam des Vaders. En de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Met de dankzegging voor de bediening van de heilige doop en vragen de Heere zijn zegen over de bediening van woord en sacrament. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heere Jezus Christus was en toeneemt, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, andermaal heb u ons getuigen gemaakt van uw onverbreekbare trouw, van uw grote goedertierenheden. Doe u het dan in onze harten ingaan, opdat we nog eens verwaardigd werden om te buigen onder uw goede hand en iets van die zalige oogst mochten binnenhalen die gij hier op de aarde in beginsel de oprechten schenkt. Als wij ons zo krachteloos en machteloos en lusteloos en zondig gevoelen, dat we dan aan uw genade niet vertwijfelen zouden, want gij houdt uw woord tot in der eeuwigheid en hetgeen uit uw lippen gegaan is, het blijft vast en onverbroken. We kunnen het vaak niet geloven, als de golven en de baren over ons heen gaan en als de vijand aankomt als een stroom. Maar zijt ge niet te getrouwen? Heb u niet op elke bladzijde van uw woord ons voorgeschreven niet te zullen wankelen, nog bezwijken in uw trouw? Heere, al zien we dan u niet, al is de nacht dan dicht, al zijn de zorgen dan menigvuldig, doe ons dan op uw wegen letten, doe ons vaststaan op uw getuigenis, en dan heb u toch beloofd, dan zullen we niet beschaamd worden. Geef u ook deze ouders die genade, opdat het woord der waarheid en de bediening van het sacrament voor hun van hoge betekenis zijn zal, opdat ze zo ook in het toekomende daarmee de rekening zouden houden. U zult er rekening mee houden. U zult er elke dag aan denken dat u hun kind gedoopt hebt, dat u hun kind het teken en het zegel van uw verbond hebt toegediend, zoals het voor ons allen als ouders geldt. Heren, dat wij er dan ook aan zouden gedenken, dat we er elke dag opnieuw aan zouden denken en dat we onze kinderen niet zouden overhebben voor het eeuwig verderf, voor de macht des Satans, voor de eeuwige scheiding, maar dat we ze zoeken op te dragen aan uw troon in onze gebeden, maar ze ook onderwijzen zouden in de weg des levens. Dan moeten we het allen voor u bekennen, heren, dat we ook als ouders daar zo dikwijls tekort in schieten, dat we dan ook zo menigmaal meer zien wat voor ogen is, dan dat we de dingen aanschouwen die eeuwig zijn. Maar huur u ons dan aan en geef u ons dan die heilige moed om alles te wederstaan en alles licht te achten, maar met onze kinderen ons neder te werpen voor uw genadetroon, opdat er niet één uit verloren zou gaan, maar dat we met ons zaad eenmaal het gezegend aardrijk zouden mogen erven. Heren, geef u ook in deze avondstond ernst bij het luisteren naar zo'n ernstig gedeelte uit uw heilig woord. Doe ons zien dat onze tijd voorts kort is en dat de dag der eeuwigheid aanstaande is, opdat wij ons haasten zouden om ons levenswil en een toevlucht zouden zoeken onder uw vleugelen terwijl dat we nog zijn. Open u daartoe onze harten door uw Heilige Geest. We zijn in alles zo diep afhankelijk van die Geest die ons in de waarheid leiden zal. Maar Heere, u hebt toch gezegd dat u hem niet van ons nemen zou. Nu dan, laat dan het geruis Laat dan die wind des geestes waaien en zijn werkingen gevoeld en aanschouwd worden. Gedenk aan uw Sion, uw kinderen naar uw huis gekomen, om voedsel uit uw woord te mogen putten. Heere, schenk u het rijkelijk, zoals u weet dat we behoeven. Ieder is een onderscheiden noden. Wil u de bekommerde, de bedroefde, de lammekens, de ellendige, de vreesachtige versterken en vertroosten uit uw woord. Doe ze zien dat gij, o grote koning, altijd met uw kerk zijt, opdat we in alle wederwaardigheden het oog zouden slaan op u, die niet verlaat wat uw hand begon. Heere, gij kent toch de strijd, gij kent het werk, gij kent het hart, gij kent het leven van de vreemdelingen, want gij was eenmaal een vreemdeling op de aarde, door ieder veracht, een man van smarten en verzocht in krankheid, medelijdende hoge priester. Vloei dan met uw geest in onze zielen in, opdat de prediking levend en krachtig zou mogen zijn, opdat velen zich tot u zouden bekeren, die nu nog vervreemd van u hun levensreis voortzetten, zonder God en zonder toekomst, opdat ze kwamen door het goddelijk licht geleid, om met uw volk door de enge poort te mogen gaan, op de smalle weg, die naar het eeuwige leven leidt. Gedenk u aan onze zieken, aan degene die met ons niet op kunnen komen, de oude van dagen, degene die in rouw en in moeite zijn. Heere, wil u ze sterken op deze uw dag, opdat ze ook aan hun woningen, in de ziekenhuizen en de inrichtingen, een sabbatzegen van u zouden mogen ontvangen en zouden delen in de buit van het overwonnen land, die zelfs aan vrouwen ten deel valt. Heere, wees u ons zo genadig met al onze jongens en al onze mannen die in s'lands dienst zijn en die ook bij ons behoren, met alle anderen die om wettige redenen hier niet kunnen zijn. U weet wie ze zijn en waar ze wonen. Laat uw vrede harten en zinnen reinigen. Wil in alle tegenspoeden het zo maken dat we welgevallen hebben zouden in de straf onzer ongerechtigheid en ons aan uw voeten zouden nederbuigen. Gedenk u aan ons land en aan ons volk, heren, aan ons vorstenhuis, aan onze geliefde koningin. Wil u ze sparen en schragen en wijsheid geven in alle voorkomende zaken. Gedenk u ook aan de regering te deze plaatsen. Geef u ook daar het licht uw geestes, opdat ze gaan zouden in uw wegen. Heren, wil u met al de nood der christenheid bewogen zijn en uw liefde en vrede ook schenken, daar waar uw naam nog nooit genoemd is. Onze zendingsarbeiders en arbeidsters, wil u ze aangorden met kracht van boven. Geef ze liefde om te mogen volharden onder alle omstandigheden, om uw dierbare naam ook daar te mogen verkondigen, in leven en in leer. Heere, zo ziet alles op u, zo blijft alles op u wachten. Gij zegent mens en beest en doet uw hulp niet vruchteloos ver. Geef u ons dat ook te ervaren in luisteren en in spreken. Heere, onze zonden maken ons elke keer bang en ze doen ons in het dorre wonen, maar uw genade geneest en uw zaligheid vertroost het hart dat schreiend tot u vlucht. Heere Jezus Christus, eenmaal zal onze loopbaan geëindigd zijn naar uw beloftenissen, wanneer we mogen opgaan tot uw altaar, om dan de palmtakken der overwinning te mogen dragen en de kroon der ere uit uw hand te mogen ontvangen en in lange witte klederen voor uw troon te mogen wandelen, omdat gij ontbloot aan het kruis de doornenkroon gedragen hebt. Doe dat onze troost zijn beide, in leven en in sterven. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 68, het 17e vers. Amen. wensen vanavond het woord van God aan u te bedienen uit de 19e zondag van onze Heidelberger Catechismus. De vragen 50, 51 en 52 met hun antwoorden. Vraag 50 vraagt ons, waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? En dan zegt het antwoord, dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewezen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? En het antwoord zegt eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En dan zegt het antwoord, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Deze 19e zondagsafdeling spreekt ons van de heerlijkheid van Christus in zijn verhoging. Ten eerste als zittende aan Gods rechterhand. Ten tweede als zegenend hoofd zijner gemeente. En ten derde als rechter van levenden en van doden. De heerlijkheid van Christus in zijn verhoging. In de eerste plaats als zittende aan Gods rechterhand. Ten tweede als zegenend hoofd zijner gemeente. En ten derde als rechter van levenden en van doden. God heeft de mens geschapen om met hem te zitten in zijn troon. De engelen heeft God geschapen om de troon van God te omringen. Zij staan rondom de troon. Maar de mensen heeft God geschapen om met hem te zitten in zijn troon. De mensen zijn dan ook geschapen naar het beeld van God. Dat leest men van de engelen niet. En nu is het wel waar dat de Heere de mens een weinig minder maakte dan de engelen in zijn aanvang. Maar opdat hij in de weg van gehoorzaamheid hoger dan de engelen klimmen zou. En als zoon van God zitten zou in Gods troon. Dat was het doel. Daartoe heeft God de mens op de aarde geschapen. Opdat hemel en aarde verenigd de plaats zou zijn waar mensenkinderen als eeuwige zonen Gods de heerlijkheid des Vaders zouden aanschouwen en met hem in zijn troon gezeten zijn, gelijk Christus met een Vader zit in zijn troon. Maar wij weten het, de mens sloeg de verkeerde weg in. De mens ging de weg van God af. Wij hebben ons doel gemist. En in plaats dat we hoger dan de engelen als zonen Gods geklommen zijn in de weg van gehoorzaamheid en met God in zijn troon zitten, zijn we dieper weggezonken dan het gedierte des veld. Want we zijn niet alleen losgescheurd van God, maar wij hebben ons ook verzet tegen God. Ja, wij hebben God gehaat. Gehaat, dat kan het gedierte niet. Maar de mens die naar Gods beeld geschapen is en zich losgescheurd van God kan haten, kan zich tegen God zetten. Maar zie, nu heeft Christus als de laatste Adam, uit liefde, uit eeuwige liefde, tot de verheerlijking van s vaders werk, en tot de zaligheid der zijn, zichzelf gegeven, opdat hij in de weg van gehoorzaamheid mensen zou brengen in Gods troon, die er zonder hem nooit meer konden komen, opdat God zijn doel verkrijgen zou met zijn schepping, en opdat wij zalig zouden zijn. En nu zal het weer waar worden voor al degenen die door een waarachtig geloof Christus worden ingeplant, dat we weer zonen Gods zullen zijn, dat we met hem zullen zitten in zijn troon, gelijk Christus gezeten is met een vader in zijn troon. Kijk, als u het nu zo ziet, dan mag er licht opgaan, ook over deze 19e zondagsafdeling. Dan predikt ons deze 19e zondagsafdeling met luide stem. Het is volbracht. De muur des afscheids is weggenomen. De kloof is gedempt. De zonde is teniet gedaan. En de ongerechtigheid is van voor Gods aangezicht weggedragen. En de vrede met God is hersteld in Christus Jezus. Maar dan vloeit er ook zulke troost uit, als hij nu reeds zit aan Gods rechterhand. Hij, de volmaakte mens, de laatste Adam, aan wie geen zonde gevonden werd, ja, die daarin boven voor zondaren betaald heeft. Nu is het hoofd van de kerk reeds gezeten op de plaats waar wij eenmaal zullen komen. Namelijk die in hem geloven. Dat is de troost. Waarom wordt daarbij gezegd? Zittende ter rechterhand Gods. Christus heeft dus die plaats gekregen als mens. Als God had hij die plaats niet nodig. Want is hij even gelijk met een vader. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar als mens heeft God tot hem gezegd. Zit aan mijn rechterhand. Kom o mens. En beërf de plaats daarin, die ik eigenlijk aan Adam en de zijne had toegedacht, maar die ze niet hebben kunnen beërven vanwege hun ongehoorzaamheid. Zit aan mijn rechterhand. Begrijpt u nu die eer? Die eer voor ons, die Christus ten deel viel, maar eigenlijk voor ons is, want hij is als het hoofd, als de eersteling van de nieuwe schepping, aan s vaders rechterhand gezet. Maar in hem zijn ook wij aan s vaders rechterhand gezet. Want Paulus zegt, we zijn met hem gestorven, maar we zijn ook met hem gezet in de hemel. En wij zitten met hem aan de rechterhand des vaders in zijn troon. Ach, ik weet het hoor, dat is moeilijk. Dat is moeilijk, vooral als je hier voortsleept als een zondaar. Die nog steeds op de grens tussen hoop en vrees leeft. En die zegt, o man, houd daarover op. Daar moet ik maar niet aan denken. Zulke heerlijkheid. Zulke ontzaglijke heerlijkheid. Ach, ach, ik zou al blij zijn. Als ik er een kruintje hier op aarde van ontvangen mocht. Als ik weten mocht. Dat God zijn genade werkt. In mijn hart verheerlijkt. Ik zou al blij zijn. Als ik hier een ogenblik beseffen mocht, dat hij in waarheid naar mij had omgezien, en dat ik, onder het zegel van zijn verkiezing, getrokken met zijn geest, op de smalle weg des levens wandelen moest. Ik weet het. Ik weet. Hier zegt de Heere dan ook, wat het zijn zal, voor diegenen, juist tot uw troost, die hier bekommerd en hulpeloos, en ongelukkig en ellendig over de wereld gaan. Want de beloften Gods, die hij in zijn woord ons vermaakt heeft, zijn beloften aan treurigen, aan bedroefden, aan ellendigen, aan hongerigen, aan dorstigen, aan mensen die de strijd niet meer aankunnen, maar die nochtans begeren, om met hun ganse hart Gode de eer te geven. Nu, Dit heeft de Heer ons vast verkondigd. Opdat we in onze tijden spoeden. Opdat we in onze ellende. Opdat we in het gevoel van onze zonde niet versmachten zouden. Maar opdat we het hoofd omhoog zouden heffen. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is. Opdat hij zichzelf daar bewijzen staat. Als het hoofd zijner christelijke kerk. Door wie de Vader alle ding regeert. Dus Christus is daar om zich te bewijzen. Het hoofd zijner kerk. Dat is dus in de eerste plaats. Hij is daar als het hoofd van de nieuwe mensheid. Van de nieuwe schepping. En door wie de Vader, door Christus namelijk. Door wie de Vader alle ding regeert. Die rust, die vrede, die God zijn kerk beloofd heeft, is dus reeds begonnen. De eersteling is reeds thuis. Het onderpand is reeds boven. Hij is reeds. En daar is hij de rusten ingegaan. Wij leven hier nog in het duizendjarig rijk. Wat aangevangen is met de opstanding van Christus, met de hemelvaart van Christus. En wat eindigt straks wanneer hij gezien wordt op de wolken des hemels. Maar Christus is reeds boven. En daar bewijst hij zich staat als het hoofd van de christelijke kerk. Dus vanuit de hemel bewijst hij zich te regeren over de hele wereld. Ja, daar mogen we wel aan denken. Hij regeert alle dingen. Door wie de Vader alle dingen regeert, staat er. Alle dingen. Daar mogen we wel aan denken. Het is dus niet zo dat de Vader zichzelf op non-actief heeft gesteld. Dat de Vader zich verder met ons niet bemoeit. Nee, juist niet. Maar de Vader regeert door Christus deze wereld. En Christus lust is het om de wereld te regeren. Naar de wil zijns vaders, zoals het altijd zijn lust geweest is, op de wil des vaders te doen. En nu regeert Christus door den Vader. Alle dingen staat. Alle dingen. Als hoofd van de kerk. Dus, dat moet u goed in de gaten houden. Hij is het hoofd van de kerk. En uit dien hoofde regeert hij over de hele wereld. Dus het gaat hem in de eerste plaats om zijn kerk. En u moet de hele wereld verder draaien om de kerk. Alles draait in deze wereld om Christus kerk. De wereld is er om de kerk. Zoals de oude er wel eens zeiden. Gods kinderen zijn de kerken waarop de wereld nog drijft. En dan moet u daar niet hoogmoedig mee worden. Want dat betekent helemaal niet dat u nou zo'n best mens bent. Dat de Heere om uwentwil de wereld nog een poosje in stand houdt. Het gaat om God. Maar God zal zijn kerk vergaderen. En nu moet alles, nu moet de hele wereld er dienstbaar bij zijn. Dat die kerk vergaderd wordt. Dat ze toegebracht worden van noord, van oost, van zuid en van west. Nu zou er een oorlog plaats kunnen vinden. Als er één mens daardoor bekeerd moest worden. Nu zijn alle dingen die er op de wereld zijn, er om de kerk. Dus van daaruit ziet God alle bewegingen. In deze wereld. En van daaruit regeert en leidt hij. Vriend en vijand. Engel en duivel. Want we moeten toch maar denken. Dat Jezus Christus koning is. Al lijkt het dan vaak anders. Het is waar. Zijn koninkrijk komt door bloed. Door vuur. En door rookdamp. Maar het komt. Het schijnt vaak anders. Dacht je dat Johannes er geen moeite mee gehad heeft op Patmos? En dacht je dat Paulus er geen moeite mee gehad heeft toen die stad na stad de toegang werd geweigerd? En dacht je dat wij er geen moeite mee hebben als de golven van ongerechtigheid ons over het hoofd slaan? En als de vijanden reeds hij aanroepen over het erfdeel des hier, om dan te geloven dat Jezus Christus de teugels in zijn handen heeft? Ja. Wanneer de Heere ons vriendelijk toelacht. Wanneer we het nogal geloven mogen dat we op de weg zijn.
dan kunnen we het soms aardig geloven dat hij alle dingen van de Vader regeert. Maar wanneer het ons tegen gaat, wanneer we zijn smaadheid moeten dragen, wanneer we geroepen worden onze schouders te geven onder zijn kruis, wanneer we innerlijk worden afgebroken, wanneer we ontzenuwd en ontkracht als zondaren op de aarde zitten, om dan te zeggen, aanbiddelijke Vader, die alle dingen regeert door de hand van Jezus Christus, ik geloof dat gij de haren van mijn hoofd geteld hebt. Ik geloof dat gij mijn tranen in uw flets vergaan. Ja, dat is geloof. Dat is geloof. Om dan uitgeledigd op de aarde zittende te zeggen, ik geloof dat Jezus Christus regeert. Al roepen al de vijanden, gij hebt geen heil bij God. Dan moogt gij ervan zeggen wat ge wilt, maar dan zegt God van zulke mensen, groot is uw geloof. Zie nu, daar roept deze catechismus ons toe op, dat we altijd, in elke omstandigheid, dat zouden zien. Ja, het zal ook in de toekomst moeilijk zijn te geloven, moeilijk zijn te geloven dat Christus de teugels van het wereldregiment in zijn handen houdt. Als de grote eindstrijd komt, als de Satan zijn laatste krachten zal verspillen op Gods kerk, als de antichrist zal uitgaan om waar het mogelijk zelfs de uitverkorenen te verleiden, o, dan zal het een tijd van grote benauwdheid zijn. Dan zal het een tijd zijn van angst en vrees, wanneer er niet meer gekocht en verkocht mag worden, zonder het teken van het beest te dragen. Dat wil zeggen, dat er bijna geen levensmogelijkheden meer zullen zijn voor Gods kinderen op de aarde, wanneer ze vervolgd en verstrooid en verjaagd en verguisd zullen worden. Om dan te geloven, Christus regeert, en de toekomst des Heren genaakt. O, we verlangen niet naar die tijd. We verlangen niet naar verdrukking en benauwdheid. Maar het kon toch wel eens zijn dat de broeders en de zusters, dat degenen die door het waarachtig geloof aan Christus verbonden zijn, dan elkaar weer eens gingen vinden. Dan elkaar weer eens gingen zoeken. Dan weer eens bijeengedreven werden, gelijk de schapen bijeengedreven worden door het gehuil van de wolf. Dan weer eens naar elkaar toegetrokken, misschien wel naar elkaar toegeslagen werd. Nog eens, ik bid niet om zulke dagen, maar wanneer ze er zouden komen, het is altijd in de geschiedenis bewaarheid, dan zal ook het bloed der martelaren het zaad der kerk blijken te zijn. En dan door al deze weeën heen, zal toch het geroep gehoord worden. En zie, ik kom haastelijk, dit mogen de troost zijn, ook nu. Wanneer we soms in ons dagelijks leven en in ons persoonlijk leven het uit moeten roepen, heeft God zijn genade vergeten? Zou ik nu een kind van God zijn, die me zo ellendig, zo afvallig, zo leeg, zo ten eenenmale onbekwaam, zo nutteloos gevoeld hier op de wereld? Zou God nu ook mijn leven regeren? O, hoor eens, zo gewaarlijk ooit met de band van het geloof aan Christus verbonden geworden zijt, zo hij u ooit in uw leven dierbaar werd, als uw helper en als uw verlosser, zo uw leven ooit in hem gevonden werd, dan zeg ik ja, als de mond van God roep ik het u toe, ja, Christus regeert van den Vader, alle dingen, ook in uw leven, in uw persoonlijk leven, in uw gezinsleven, onder strijd, onder moeite en onder zorgen. Ge moogt getroost zijn. Hij laat het niet aan zijn engelen over. Nog veel minder aan de duivelen. Nog aan de koningen van deze wereld. Nog aan de machten die zich in uw leven tegen het werk van God verzetten. Maar hij houdt de teugels van uw leven in zijn vingeren omklemd. O, rust dan mijn ziel. Want uw God is koning. Heel de wereld. Zijn gebied. Ook die wereld van uw hart in zijn hand. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Wat voor nut hebben wij nu dat Christus daar in heerlijkheid gezeten is? Vraagt de onderwijzer.
Dus hij spreekt niet in de eerste plaats van de heerlijkheid van Christus. Hij zegt niet, wat heeft dat nu voor Christus afgeworpen? Wat voor heerlijkheid put Christus daar nu uit? Maar hij denkt aan ons. En hiermede gaat hij op het voetspoor van de herder. Die altijd aan ons denkt. Die zichzelf verlopen heeft. Ja, overgegeven tot de kruisdood. Opdat hij het nut der zijne zoeken zou. Dus dit is geen dor egoïsme van de onderwijzer. Maar hiermee treedt de onderwijzer in de gedachte Gods. Hiermee spreekt hij zoals de herder spreekt. Hij zegt, wat voor nut hebben de schapen er nu van. Dat hun hoofd zo verheerlijkt is. De heerlijkheid van ons hoofd Christus. En dan zegt hij, dat heeft onderscheiden nuttigheid. Ten eerste, dat hij door zijn heilige geest in onze lidmaten de hemelse gaven uitschiet. En ten andere, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dus hij geeft een heilige geest en door die heilige geest stort hij zijn hemelse gaven uit. En in de tweede plaats, hij beschut en bewaart ons tegen de macht, met zijn macht, tegen alle vijanden. Dat is dus het nut, dat is dus het voordeel wat wij ervan hebben. Dus eerst, dat hij zijn geest uitzendt, ja. Want voor Christus offeranden, was de Vader niet verzoend. De gelovigen van het Oude Testament zijn wel door hetzelfde geloof in eenzelfde Christus zalig geworden. Maar met dat al was de schuld toch nog steeds onbetaald, onverzoend. En kon de duivel nog steeds de hemel binnengaan en God tarten en zeggen, nou, dat is ook wat moois. U ontfermt zich maar over zondaren. Alsof u met uw gerechtigheid en uw heiligheid geen rekening had. Dat is ook wat, zei de duivel tegen God. Dat u goed bent voor mensen die altijd maar tegen u zondigen. En zo was hij altijd maar als de verklager van de broederen bezig bij God om ons te verklagen, dag en nacht. Maar toen Christus naar de hemel gevaren is, is de Satan eruit geworpen. En mocht hij nooit ons meer verklagen, waarom niet? Toen was het offer voor Gods aangezicht. De prijs was betaald. Gods toren was geblust. De hitte van zijn gramschap was weggenomen. En de vrede met ons was getekend in het bloed van het lam. Begrijpt u nu de grote troost die daaruit voortspruit? Christus aan het vaders rechterhand. Maar nu mag hij ook van den vader eisen de vervulling van de beloften des vaders. Want de vader had gezegd, mijn zoon, als u uw leven zal geven om mijn eer te redden en om mijn volk te verlossen van de dood, dan zal ik ze u geven. Dan zal ik ze u als een reine bruid eeuwig ter vrouw geven. Dan zult ge zaad zien en uw Christus aan de rechterhand des vaders verheerlijkt is. Nu mag hij dus zeggen, vader, ik heb mijn bloed voor mijn kinderen gegeven, voor mijn bruid, voor uw kinderen. Ik heb ervoor betaald. Verlos ze nu, o vader, want ze zijn mij. En geef ze nu de heerlijkheid, vader, die gij aan mij gegeven hebt. Want gij hebt het beloofd. Vandaar staat het dat Christus nu zijn heilige geest van den vader zendt. In het hart van de kerk, in het hart van zondaar. Opdat ze daardoor tot het leven gewekt zouden worden. Daar staat, hij kan nu vanuit zijn troon, door zijn heilige geest, in onze lidmaten, de hemelse gaven uitgieten, staat. Dat duidt dus op een ruime, rijke bedeling. Hij zal ze niet laten nederdruppelen, maar hij zal ze uitgieten, door zijn heilige geest, op ons zijn lidmaten. En dan staat er, hemelse gaven. En dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan die gaven der wedergeboorte. Aan het nieuwe leven. Aan die gaven der rechtvaardigmaking. Aan die gaven der heiligmaking. Aan die gaven dat we weer kind van God mogen zijn. dat we weer vrede met God mogen hebben.
Oh, ik weet wel,
het begin is allemaal maar erg gering. Wanneer hij met zijn Heilige Geest in het hart van een zondaar komt, wanneer het woord u vastgrijpt, dan is dat alles maar erg gering. En in plaats dat ge dan zegt, oh, ik heb ook hemelse gaven, zeg u, o God, wees mij zondaar genadig. Het lijkt juist wel of dat dan in tegenstelling met hemelse gaven droefenis en kommer in uw hart is uitgestort in plaats van hemelse blijdschap en eeuwige vreugde. Maar weet dan, Gods weg gaat altijd door het onmogelijke, gaat altijd door de nacht, gaat altijd door het kleine en door het geringe. Maar daarin zal God juist verheerlijkt worden. Want dat lijken helemaal geen hemelse gaven. Als er een jongen of een meisje in de kerk gegrepen wordt door het woord van God. Als er een man of een vrouw zijn vroege leven begint te bewenen. Als er iemand zich stiekem in stilte voor God gaat afzonderen. Die naar wat begeerlijk stracht. Als iemand uit de nood van zijn hart aan God gaat roepen. Als voor iemand de genietingen en geneugten van deze wereld voorbij gaan. Die andere verlangens krijgt, die een andere keus doet, die je in een ander gezelschap gaat vinden, die je trouw in Gods huis ziet komen. Dat lijken helemaal geen hemelse gaven. Het kan soms zo ook in het gevoel van je hart zijn, dat je juist diep bedroefd en diep ongelukkig bent. Maar vergis u niet, deze hand vol koren, op de top der kale bergen uitgeworpen, deze hand vol koren zal ruisen, gelijk de bomen van het woud van de Libanon. Denkt erom, Gods werk begint gering. Denk aan de steen zonder handen afgehaald, maar hij zal de ganse aardbodem overdekken. Dat zal toch blijken een hemelse gaven te zijn. Die droefheid naar God, dat rechte betrekking hebben op God, dat zoeken van God. Zou je dat een hemelse gaven noemen? Wanneer je als een schuldig mens het voor God gaat verliezen. Wanneer je als een ontkrachte, als een ontdekte zondaar, uzelf in de dood ziet storten. Wanneer je het met uw hand gaat onderschrijven, het ook waardig te zijn. Is dat een hemelse gave? Bij God wel. In het gevoel van ons hart vaak niet. Wanneer een mens zich met zijn schulden last voor God buigt en zich in God verliezen mag. Wanneer hij zijn hoofd op het blok mag nederleggen. Wanneer hij zijn armen samenvalt, wanneer hij ophoudt met werken, wanneer hij voor God invalt, wanneer hij het bekent, Gods fonds, rechtmatig over zich te hebben ingeroepen, Gods oordeel te hebben waardig. Maar zijn dat hemelse gaven? Ja, mijn geliefde. Dat is de weg waarin God zijn genade verheerlijkt. Zijn dat hemelse gaven? Ja, luister. Want zulke vangt hij op in zijn middelaarsarmen. Zulke verwerpt hij niet. Die zichzelf hier in dit leven veroordeelt, die zal door God niet geoordeeld worden. Die zichzelf verfoeit, zal door God niet verfoeit worden. Die zichzelf wegwerpt, zal niet weggeworpen worden. Die zichzelf erbuiten zet, die zal er eeuwig door God worden binnengezet. Dat is de vaste wet van het Koninkrijk Gods. Sterven om te leven, gelijk het tarwe eraan. De eeuwige wet die God gesteld heeft aan alle kinderen der mensen. Die zijn leven verliezen zal. Om mijnentwil. Die zal het zelf behouden. Om mijnentwil hoor. Let op. Want Judas heeft zijn leven ook verloren. Maar niet om zijnentwil. Niet om Christus. Nee. Nee. Om mijnentwil zegt hij. Dat wil zeggen. Die bekent dat ik rechtvaardig ben. Die het vonnis aanvaardt. Die de smart in zijn hart gevoelt. Omdat hij gezondigd heeft tegen mij. Die zijn leven verliest. Om mijnentwil. Die zal het zelf vinden. Die zal het behouden. Die zal niet geoordeeld worden. Dat zijn de beginselen van het eeuwig zalig leven. Die zal hij opvangen, zeg ik, op zijn middelaarsarmen. Die zal hij dragen op zijn beloftenis. Die zal hij toeroepen, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kijk, dat zijn die hemelse gaven. Ja, het schijnt vaak niet, maar het is toch in werkelijkheid wel zo. Wanneer die eerste ritselingen van een geest in uw ziel gevoeld worden, zodat ge nou gaat hongeren en dorsten naar Christus, zodat hij een gestalte in uw leven krijgt, zodat hij begerens en dienenswaardig wordt, zodat u in het verborgen om zijn gemeenschap gaat kermen, zodat u stil leert uitroepen, lieve Jezus, dierbare Jezus, mijn God, mijn koning, mijn borg, mijn vredevorst, mijn zaligmaker, mijn een, mijn al, mijn leven. Wanneer ge dat in het verborgen hem in het oor fluistert, wel nu, dat zijn de beginselen van de eeuwige vreugde. Dat zijn de hemelse gaven die God in uw zielen uitstraalt, doet nederdalen, uitgiet dat. En wanneer ge de beginselen der heiligmaking in uw leven vindt, wanneer ge de band losmaakt die u bindt aan vrienden en vriendinnen, wanneer ge de andere koers gaat varen, wanneer uw aangezicht keert als reizende naar Jeruzalem, wanneer je in beginselen lust krijgt in de dienst van God, dat zijn de beginselen van de eeuwige vreugde. Dat zijn de gaven, de eeuwige gaven, door de Heilige Geest uitgegoten, de hemelse gaven staat. En die zullen voortgaan totdat ge voor God in Sion zult verschijnen, in uw harten worden uitgestort door de Heilige Geest. Zo zal God werken, totdat ge voor God in Sion zult verschijnen. Maar ge moogt daar ook gerust aan toevoegen, alles wat ge nodig hebt voor deze tijd. Want hoewel hier gesproken wordt van hemelse gaven, zo staat toch ook ons brood en onze klederen en onze woning en alles wat we op deze aarde hebben mogen, toch niet los van die hemelse gaven. Is niet waar, dat heb u wel eens ervaren. Als u als een zondaar nog een maaltje eten hebben mocht. Als u met een betraand gelaat naar God mocht opblikken. En enkel maar zeggen mocht, dank u Heer, dat u me dat schenkt. Dan waren het ook hemelse gaven. Dan was die slok water. Dan was dat stukje brood ook een gaven uit zijn vaderhand. En zo zou u voort kunnen gaan in uw leven. De genezing van uw kind of van uzelf. Die betrekking waar je misschien nooit op had durven rekenen. Of wat het. Dan kunnen zelfs hemelse gaven zijn. De slagen. De slagen die vader u toebrengt. Het kruis wat hij met zijn vaderhand u op de schouder legt. Dan zijn er tijden in ons leven. Dat we zeggen, vader, dank u. Dat u toornig op me geweest bent. Uw toorn is nu afgekeerd. Nu troost u mij. Ik had het juist nodig. Ik zou verdwaald zijn in mijn bekering. Ik zou verdwaald zijn in mijn voorspoed. Ik zou verdwaald zijn in mijn dwaze, eigenwillige, eigengerechtigde gedachten. Ik dank u, vader, dat u me in het stof gedrukt hebt. Dat u me weer een ogenblik terugbracht. Opdat ik weer zou weten alleen uit genade te kunnen leven. Dan zijn dat ook hemelse gaven. En die worden, nadat elk van oder, in ruime maten uitgegoten. U zou dat misschien niet onder durven schaden. Maar wanneer u enige oefeningen moogt ontvangen in het leven der genade, dan zult u me dat toestemmen. Dat dat ook gaven zijn om u te behouden. Die God u meedeelt. En die net zo goed uit zijn gunst komen. Uit zijn lieve vader gunst. Als die rijke vertroostingen. En die zoete optrekkingen. En die liefelijke influisteringen. Van zijn liefde en zijn genade. In uw hart. En het volgende staat er. Dat is dat hij ons met zijn macht. Tegen alle vijanden. Beschut. En bewaart. Twee dingen dus staat er. Hij. Beschut ons. Dat zou u kunnen zien. De vijanden die van buiten komen. Die tegen ons inkomen. En dan alle vijanden. Welke het ook zijn. Die vijanden die met een vleiende lip tot ons komen. Die zo vriendelijk zijn met hun mond. Maar die in hun hart dodelijk venijn omdragen tegen die vijanden. En ook die vijanden die komen met brandstapel en moorschappel. Die vijanden die komen met een valse verleidelijke leer. Die ook waar het mogelijk de uitverkoren zouden willen verleiden. Ook die vijanden. Daar zal Christus ons voor bewaren. Hij zal ze voor het geweld bewaren. En voor bedrog zeer kwaad, zing dat een. Hij zal ook het bloed van zijn dienaren hoogachten. Vroeg en spaat. Hij zal ze voor het geweld bewaren. En hij zal ze ook voor het bedrog bewaren. O, zo menigmaal denken we onszelf te bedriegen, is die maar. Vooral als het donker is.
Vooral als we in de maalstroom van onze zonde zitten. Als we ons hoofd niet weer bovenuit kunnen hebben. Als we zeggen, o God, moet dat nou altijd zo blijven? Moet ik nou altijd zonde blijven doen op deze wereld? Kom ik nu nooit boven mezelf uit? Ach, dan kan het ons zo bang worden in eenzame uren. Maar hier staat het. Met zijn macht tegen alle vijanden. Nee, dan moet u niet aan de eerste plaats denken aan de roomsen, aan de communisten, aan degene die zich tegen Christus kerk verheft. Ook die. Maar in de eerste plaats zo die vijanden waar we dagelijks mee te kampen hebben. In ons leven, in ons hart, op ons leven. Die tegen ons aankomt. Die machten die van buiten in ons hart vallen. Of kent u dat niet? Als u uw knieën buigt. Als u wilt gaan bidden. Dat daar plots de duivel aan uw rechterhand staat. En die zelfs u bidden tot een spot stelt. Die u in uw hart influistert. Gij bidden. En dat in zulke omstandigheden. Ach, staat op van uw knie. Dacht u dat God u zo hoort? Of die lastelijke gedachten die hij in uw hart werpt. Wanneer ge juist u gezet hebt om de gemeenschap met uw borg te zoeken. Wanneer hij soms in uw hart fluistert. Er is geen God. Als er een God was, zou hij zich toch anders openbaren. Dacht je dat hij dan het onrecht in deze wereld in zulke mate hoogtij liet vieren? Dacht je dat er dan op zulke wijze met u kon worden omgesprongen? Kent u dat? O, die aanvallen van de vorst der duisternis. Soms kunnen we het onderscheid niet ontdekken. Tussen de ontdekking van Gods geest. En tussen de influisteringen van de Satan, wilt u dat wel eens geloven? Dan weten we niet of dat de Heere ons nu met zijn geest ontdekt. Of dat de duivel ons het inwerpt. Ja, u kunt het wel weten uit de gevolgen. Want kijk, als God u met zijn geest ontdekt, dan drijft u dat naar God toe. Dan doet u dat niet van uw knieën opstaan, maar dan doet u dat juist hartelijker God aanlopen. En hem inniger smeken om zijn ontferming. Maar als de duivel het uw ziel inblaast, dan staat u op. En dan zegt u, oh ja, het is waar ook. Wat zou een mens als ik bidden? Wat zou ik verder op de Heere hopen? Dat is van de duivel. De duivel maakt de scheiding altijd groter. God ontdekt wel aan de scheiding, maar hij doet u met die gescheiden staat naar hem toe vluchten. Dus dan moet u maar goed op de gevolgen letten van de werkzaamheden in uw ziel. Waar drijft het u heen? En als het u koud en hard en verder van God afbrengt, weet dan, onderken dan de listen, dan zijn het de listen van de Satan. Dan is het niet het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Nu, Christus, hij zal ons met zijn macht tegen die vijanden beschutten. Dat wil niet zeggen dat er nooit geen vijand ons benauwen zal, maar dat wil zeggen dat de vijanden ons toch niet klein zullen krijgen. Dat wil zeggen dat de vijanden ons toch niet naar de hel zullen slepen. Dat wil zeggen dat de vijand toch het laatste woord niet spreken zal. Dan mogen ze hier met opgestoken vanen komen. Dan mogen ze hier ons hart binnentreden als een stroom. Maar dan weten we, als de vijand aankomt als een stroom, dan zal de geest des Heeren er de banier tegenop hebben. Zoals altijd een overste, wanneer hij geroepen werd, met zijn leger of een deel van zijn leger tegen de strijdmacht van de vijand op te trekken. En hij de baandrager gebood de banier op te werpen. Dan stond het krijgsvolk op, want de banier ging voor. Nu, zo zegt de Heer, als nu de vijand aankomt als een stroom, dan zal die geest des Heeren voor ons waken. Misschien als wij nog als soldaten liggen te slapen. Misschien als wij de wacht nog niet eens betrokken hebben, vanwege lusteloosheid en ijverloosheid. Maar dan zal die geest van Christus voor ons waken. O, zie hier uw trouwe herder. Daar zal geen klauw van achter blijven. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Slaap nu voort en rust, zo heeft hij gezegd. Want hij waakt immers, ach, dat we wat meer betrouwen zouden oefenen. Ook in onze donkere dagen. Als de vijanden zo machtig zijn en we de doortocht belet worden om te zeggen, Heer, u hebt het toch beloofd. Dat de geest des Heeren er de banier tegen zou opheffen. En bewaard staan. Bewaard. Dat zou dus kunnen zien in tegenstelling met die vijanden die van buiten komen. Dat hij ons bewaart. Hetgene wat hij in ons geplant heeft. Hetgene wat hij in ons gewrocht heeft.
door zijn Heilige Geest. Die genade die hij in ons hart gegeven heeft, die hij heeft uitgegoten, die bewaart hij. En hoe bewaart hij die? Door die te onderhouden. Door dat plantje, als ik het zo eens noemen mag, dat plantje des geloofs, telkens water te geven. Door telkens weer opnieuw de olie zijns geestes bij de brandende kruik te doen, bij de brandende lamp te doen, opdat de lamp nooit geblust zal worden. Het gekrookte riet op te binden en het rokende vlaswiekje weer aan te blazen. Zo bewaart hij de genade in uw hart. Hebt u het nooit ervaren? Als u dacht dat er geen kruimtje genade meer was. Als u dacht dat u een bloot natuurlijk mens was. Dat u dan soms, zittende in de kerk, lezende in zijn woord, of schreiende naar God, plotseling het geruis van de voeten van uw borg mocht horen. En door het aanblazen des geestes werd opgewekt om in droefheid uw schuld aan God uit te schrijven. Hoe ge ertoe kwam, ge wist het niet. Even tevoren was ge nog hard en moedeloos en koud en lusteloos. En enkele ogenblikken later lag u in het stof hartelijk te wenen. Dat is van de geest. Dat is van de Heilige Geest. Die bewaart de genade in uw leven. Die beschermt ze. Die zet er een schut en wacht omheen. Die vult het bij met zijn olie. Zodat de lamp nooit zal worden uitgedoofd. Want die hij lief. God heeft, die heeft u lief gehad, ten einde toe, nu tot de slot nog. Wat troost u, wat troost u? De wederkomst van Christus, om te oordelen de levende en de doden. En dan zegt het antwoord, dat ik in alle droefenis en vervolging, met opgerichte hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnent wil, voor Gods gericht gesteld en al de vloek van me weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachten, die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis leiden, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Wanneer, dat is ons onbekend. Hij zal komen, heeft hij gezegd, als een dief in de nacht. Alle tijdsberekeningen zullen falen. Dat weet niemand, nog de zoon, dan de vader, heeft Jezus gezegd. Maar dat het gebeuren zal, dat heeft hij ons voorzegd. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Het zal zijn als een dief in de nacht. Wanneer de mensen zullen eten en drinken, ten huwelijk geven en ten huwelijk nemen, dan zal hij komen. En u staat hier, wat troost u de wederkomst? Is dat dan een stuk van troost? Wie siddert er niet, wanneer we die hoofdstukken uit de openbaring aan Johannes lezen, over Christus' wederkomst? Wie heeft niet reeds als kind, met heilig ontzag en innerlijk beven, geluisterd naar het oprichten van zijn grote witte troon op 's hemels wolken? Wie is niet ontroerd geweest, wanneer vader aan tafel tot die hoofdstukken gekomen was, waarin stond van de ondergang deze wereld, van het zwart worden van de zon, van het bekleed worden van de maan, van het toerollen van de hemelen, van het komen van Christus, van het blazen van de stem van de archangel. Wie heeft niet gebeefd, durft de onderwijzer dan spreken van troost, troost? Ja, zegt hij. Dat is onze troost. Ja, ik weet het. Om die troost te ervaren, om ook die wederkomst van Christus te overdenken als troost, moeten we dicht bij God leven. Dicht bij God. Maar dan is het ook werkelijk tot troost. Denk eens, deze catechismus is opgesteld toen de brandstapels rookten. Toen er vele christenen vermoord werden, onder alfa meer dan 50.000 door de Roomse Inquisitie hier in Nederland ter dood veroordeeld en gebracht, omdat ze niets anders wilden dan hun zaligheid zoeken bij de gekruiste Christus. En in die dagen was het toch zo'n troost. Het zal niet altijd duren. Hij komt, Hij komt om de aarde te richten. En ook in de tijd die wij tegemoet gaan. Wanneer het beest uit de aarde, uit de afgrond en uit de zee. Wanneer de antichristelijke machten de boventoon zullen krijgen. Ach, dan zullen de uitverkoren. Dan zal de kerk gaan bidden. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. En God zal onze stem horen. Want er staat dat om der uitverkoren wil de dagen, die dagen van de antichrist, verkort zullen worden. Want anders zou er geen vlees behouden worden. Gelooft u niet dat men in zulke omstandigheden zal gaan bidden. Wanneer er schier geen mogelijkheid voor Gods kerk op de aarde meer overblijft. Zullen gaan bidden, kom Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. Maar toch is dit niet alleen voor de tijden wanneer de brandstapels roken. O nee, ik zeg wanneer we door het geloof aan Christus verbonden mogen zijn. En dat geloof ook werkelijk in ons leven geoefend wordt. Dan zal er alles tegenin komen en alles tegenop komen. In ons persoonlijk en in ons huiselijk leven. Overal waar God ons geplaatst heeft. En daarom staat er dat ik in alle droefenis. En vervolging, innerlijk en uiterlijk, met opgerichte hoofden, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil, voor Gods gericht gesteld en al de vloek van me weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachten. Hoort u het, wie ze verwachten? Ze verwachten hem, die zich om hunnentwil voor God gesteld heeft. O nee. Het is geen onverschilligheid wanneer de kerk roept, kom Heere Jezus. Want ze weten het, ze kunnen voor Gods gericht niet bestaan. Maar nu vragen ze, ach, nu mogen we met opgerichte hoofden hem verwachten, die voor ons, voor Gods gericht gestaan heeft. Dat houdt de onderwijzer goed bij, dat merkt u wel. Hè? Hij verwacht zulke Jezus, die hem als borg is. Hij verwacht zulke Jezus die voor hem de schuld betaalt. Hij verwacht zulke Jezus die Gods gramschap geblust heeft. Zulke Jezus, want hij weet het wel. Hij zou moeten ondergaan in de kolken van die afgrond van Gods toorn. Maar met zulke Jezus zal hij behouden worden. Die zich even tevoren, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft. En dan even dezelfde staat. Dezelfde. Die God. Die Jezus. Ja. Ik kan me voorstellen. Dat de onderwijzer dit geschreven heeft. Die Jezus. Want ach. Wanneer we alleen denken aan die Jezus. Zoals ik vanmorgen van hem sprak. Met zijn glanzend aanschijn. Met zijn ogen als vuurvlammen. In de kracht van zijn majesteit. Dan is er ook nog zoveel in ons leven. Dat we voor hem moeten verschrikken. En dat we zouden uitroepen, o bergen valt op ons. Want hij is heilig. En hij woont bij de lofzang en Israël. Maar als we die Jezus ons voorstellen. Die zich om mijnentwil in Gods gerichten gesteld heeft. Die leidende borg, die man van smarten. Die veracht was in krankheid. Voor wie in ieder het aangezicht verborg. Ja, dan roepen we uit. Met zulke Jezus waag ik het. Met zulke Jezus wens ik te verschijnen. Voor het aangezicht van een heilig recht. Met zulke man van smarten. Die me al zo lief had. Dat hij voor mij de dood. Ja de dood des kruises inging. Waag ik het voor de rechterstoel van de God. Van hemel en van aarde. Begrijp u wat de onderwijzer bedoelt? Zulke Jezus. Die zich voor mijnentwil. In het gerichte God verstelt. En al de vloek. Van mij weggenomen heeft. Door een vloek. Te worden. Voor mij, tot een rechter uit de hemel verwachten, die al zijn en mijn vijand in de eeuwige verdoemenis leidt, is dat niet hard? Ach, nog eens, om dit te kunnen zeggen, moet je vlak bij God staan, dicht bij God leven. Je vrouw, je man, je kinderen, je broers, je zusters, die niet gewild hebben, dat Jezus koning over hem was. De rechter verwachtte om ze in de verdoemenis te werpen. Het is haast onbegrijpelijk. Het is haast niet uit te spreken. Maar het zal toch gebeuren. In de dag van het gericht. Dan zal de band aan Jezus zo nauw zijn. dan zal de vereniging met God zo teder zijn, dat de banden van vlees en bloed zullen wegvallen, dat we aan de zijde Gods kunnen staan, tegen degene voor wie wij hier op de aarde misschien ons bloed zouden geven. Dat kan alleen door het geloof. Het geloof wat zich op God richt, wat met God rekent. O God, verhoede ons voor zulke scheiding. God geef dat we samen met onze kinderen, met allen die ons lief zijn, dan aan zijn rechterhand zullen mogen verschijnen. Maar die vreselijke mogelijkheid is er. Twee op een bed, twee op de akker, twee in de molen. Die vreselijke mogelijkheid, de een aangenomen en de ander verlaten, omdat hij niet gehoord heeft naar de stem van Jezus Christus. Omdat hij de genadetijd verzuimd heeft. Omdat hij niet gewild heeft dat God koning over hem zijn zal. En dan zal de scheiding vallen. En het zal geen smart meer doen. Dat kunnen we hier niet begrijpen. We willen er ook verder niet indringen. We geloven dat we zo verenigd zullen zijn met een wil van onze borg. Met onze rechter in de hemel. Dat we het aan zullen kunnen. Daar zal geen smart meer voor in ons hart zijn. Dit is geen hardheid, denk erom. Maar dit is een volledig vallen aan de zijde van God. Door de liefde Gods in onze harten uitgestort. Dan zullen we Christus verkiezen boven onze liefste. Die hier op deze aarde Christus verworpen hebben. Maar mij, met alle uitverkorenen, dus alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Om Christus wil. Amen.
Heere, is er één gebod waar we als ouders en kinderen tegen overtreden. Als we alle terugdenken aan de dagen toen we nog thuis waren. De dagen onze jeugd. Wat hebben we onze ouders een smart bezorgd. Wat hebben ze verdriet van ons gehad. En als we denken aan de tijd dat we ouders mochten zijn, vader of moeder, wanneer hebben we het goed gedaan? Was niet dagelijks ons werk ook te deze opzichten met vele zonden en gebreken bezet? Heere, we buigen ons schuldig hoofd en we vragen om uw ontferming. En we zien daarbij op u, Heere, die ook in uw grootste smarten gedaan heeft wat de wet Gods van u eiste. Laat uw woord in ons hart binnendringen van ons en van onze kinderen. En geef dat de wereld, die in een chaos verandert, zou zien dat er nog een stad op een berg is. En dat er nog een lamp op de kandelaar staat. Dat er nog jongens en meisjes en nog vaders en moeders zijn, die zich begeren te onderwerpen aan het woord van God. Voor wie u geboden gezangen geworden zijn ten dagen onze vreemdelingschap. Zegen zo uw woord aan ons aller hart om Jezus wil. Amen.
Geliefde, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.